Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Beste luisteraars, vandaag een herziening van de standaard acuut coronair syndroom. Herziening, want de laatste die was alweer een tijdje geleden uit 2012. Dus het jaar dat Rutte 1 viel. Dus dat is best lang geleden. Door politiek of andere oorzaken heeft het hart soms te lijden. En dat lijkt ook wat te zijn toegenomen. De kunst van ons als huisarts om daarin het juiste onderscheid te maken. Wie wel en wie niet doorgestuurd moet worden en wat je moet handelen, hoe je moet handelen. Aan de telefoon heb ik Iris Wiggers, betrokken bij de hernieuwde standaard acuut coronair syndroom. Welkom Iris.
Dankjewel.
Leuk dat je erbij bent en dat je wat meer over wil vertellen.
Ja, vind ik ook leuk om te doen.
Iris Wiggers is huisarts. Je bent gepromoveerd op trombose en volgens Google ligt jouw hart ook bij de verduurzaming van de gezondheidszorg. Ik hoorde net dat je ambassadeur bent geworden.
Dat klopt, ja. Ik ben ambassadeur geworden vanuit voor het NAG, voor duurzaamheid. En dat betekent dat we binnen de richtlijnen zijn we bezig met duurzaamheid. Meewegen in richtlijnen. Mm-hmm. En ook naar buiten toe proberen we informatie op te halen en samen te werken.
Ja, en ik dacht een van de concrete acties, was jij daar ook bij betrokken, is om voor de puffers, dat je daar wat duurzamere aerosol in doet, of juist geen aerosol?
Klopt, de doodaerosolen hebben een grote CO2-uitstoot, broeikasgaseffect. En dat is eigenlijk een van de maatregelen die je kan nemen om te gaan verduurzamen. Ja. Dat nogal een groot effect heeft ook.
Ja, leuk. Ik vind het zelf altijd lastig om te denken, nou, wat moet ik nou anders doen? Behalve afval scheiden en dat soort zaken.
Nee, dan is dit iets wat je kan doen. Want als je 12 mensen omzet die een onderhoudsbehandeling hebben met een doodaerosol en die ook een poeder zouden kunnen gebruiken en dat zelf ook willen, dan bespaar je net zoveel als dat je je benzineauto inrad voor een elektrische auto per jaar. Dus dat is aanzienlijk.
Ja. Nou, verduurzaamheid is een leuk en belangrijk onderwerp, denk ik. Waaraan collega Lynn Dobrowski met anderen binnenkort ook nog wat extra aandacht zal geven. Terug naar het onderwerp van vandaag, de nieuwe acuut coronair syndroom standaard. Even wat cijfers om wat achtergrond te schilderen. In 2010 waren 6800 sterfgevallen ten gevolge van een acuut myocardinfarct. In de jaren 70 overleed 21% daarvan, dat is echt al een tijd geleden. Dat is wel verbeterd, want in 2008 was het nog 7%. In 2007 kregen 1 tot 2 mensen per 1000 kregen acuut myocardinfarct. Meer mannen dan vrouwen en normpraktijk ziet er dus een stuk of 5 per jaar. Dat zijn best wel oude cijfers als ik dat zo teruglas. Is er nog wat veranderd, Iris?
Ja. In de nieuwe richtlijnen is er zien we een lichte stijging van de incidentie. Mm-hmm. Van 2,4 naar 2,7 acute hartinfarcten per 1000 vrouwen per jaar. Dat is dus 2,4 was in 2012 en 2,7 was in 2019. Mm-hmm. En we zien dat ook enigszins verschuift voor de mannen van 5,8 naar 6 per 1000. Die lichte stijging wordt veroorzaakt door de vergrijzing van de bevolking. Ja. En anderzijds wordt er ook gebruik gemaakt van gevoelige schademarkten in het ziekenhuis. Mm-hmm. Dus dat is een belangrijke oorzaak.
In die herziening die je hebt gedaan, wat waren je belangrijkste conclusies of aanbevelingen?
Ja, in feite is er niet heel veel veranderd ten opzichte van 2012 in de richtlijn. Want er is nog steeds geen bruikbare diagnostische voorspelregel. En ook het gebruik van sneltest. Die onderzoeken die beschikbaar zijn, er zijn niet bruikbaar voor de huisartspraktijk. Dus dat wordt volgens nog afgeraden. Het is wel zo dat er onderzoeken gaande zijn op dit moment. Dus de hoop is wel dat dat wel gaat veranderen in de toekomst.
Kun je daar iets op toelichten? Want ik zelf wel zit te wachten op een troponine in de praktijk. Net als een CRP of een D-dimer in sommige praktijken. Dat bestaat gewoon nog niet?
Nee, dat bestaat nog niet. En de sneltesten die we waren, die konden het onvoldoende uitsluiten dat er een hartinfarct was. Dus waren onvoldoende betrouwbaar.
En een klinische beslisregel, zoals de Marburg Heart Score, hoe kijken jullie daar tegenaan?
Ja, dat geldt hetzelfde voor.
Je mist nog te veel mensen die wel een hartinfarct hebben. Begrijp ik dat dan goed?
Ja, klopt.
Acuut coronair syndroom verschillen nogal wel een beetje over de verschillende leeftijden. Kun je dat uitleggen?
Nee, we zien eigenlijk dat de klachtenpresentatie, dat het eigenlijk altijd wel zo geweest, enigszins veranderd met de leeftijd. Mm-hmm. Dat betekent dus die hele diepste klachten, die druk op de borst, hè, vooral. De pijn op de borst die mensen hebben, dat is nog steeds het belangrijkste symptoom. En dat komt onder de leeftijd van 45 jaar bij 81 en 1,5% van de vrouwen komt dat voor en bij 87% van de mannen.
Mm-hmm.
Terwijl als je kijkt in de leeftijd boven de 75 jaar, zie je dat nog bij bijna 50% van de vrouwen en 53% van de mannen is pijn op de borst aanwezig. En is dus in de helft van de gevallen dus niet aanwezig.
En onder, staat dan, onder de 40 komt eigenlijk zeer weinig voor. Dan vroeg ik me af, ja, hoe vaak dan wel? Want je hebt wel eens mensen, ja, die hebben echt best wel bijna klassieke patronen. Maar die zijn dan 27. Dan denk ik, ja, was nou de kans dat daar al wat dichtgeslipt is?
Nee, ik heb niet van binnen het onderzoek. Ik weet dat er wel een Nederlands onderzoek is waarbij er echt, de huisarts was, waarbij er echt weinig hartinfarcten werden gezien onder de 40. Of eigenlijk niet.
Ja, het blijft lastig als ik het zo hoor.
Het blijft altijd lastig om te zeggen, het is absoluut niet mogelijk, maar de kans op is wel heel laag. En dan spelen denk ik andere factoren ook een rol. Of iemand familiaire hypercholesterolemie hebt, dan zal je dat heel serieus nemen. En bij iemand anders zal je denken dat, dat de kans dat iemand iets anders heeft heel groter is. Nou ja, dan spelen waarschijnlijk ook weer andere factoren of iemand vegetatieve verschijnselen erbij heeft, dan wil je misschien ook al wat sneller aanwezig zijn. Want dan kunnen natuurlijk ook altijd andere levensbedreigende aandoeningen aan de grondslag liggen.
Precies, dus toch weer gewoon vaak terug naar de klinische context en daar een goede inschatting op maken.
Zeker, ja.
Ik merk dat in de media onlangs nog een grapstukje bij Arjen Lubach er veel aandacht is voor de man-vrouw verschillen. Maar hier in de verhouding soms wat zoek raken volgens mij. Hoe moeten we die man-vrouw verschillen nou zinvol duiden?
Nou, in de standaard, of de nieuwe richtlijn, hebben we daar een aantal zoekvragen naar gedaan.
Mm-hmm.
En ten eerste hebben we gekeken naar dus die klachten, verschillende klachten. En daar zijn eigenlijk vooral overeenkomsten te zien. Dus dat is wat ik eerder benoemde, speelt die leeftijd vooral een rol. Dus op oudere leeftijd vindt er minder pijn op de borst plaats.
Mm-hmm.
Dan hebben we ook nog gekeken, zijn er nou hele duidelijke pathofysiologische verschillen tussen mannen en vrouwen in de literatuur gevonden? En dan zie je eigenlijk dat de meeste hartinfarcten die worden veroorzaakt door een plakruptuur of erosie. Ja, de resultaten over die verschillen zijn wel tegenstrijdig. Want een hele zeldzame, bijvoorbeeld dissectie, komt wel het meest bij vrouwen voor, maar is wel zeldzaam. En wordt ook gezien bij coronair angiografie in de meeste gevallen. En dus in het algemeen geldt eigenlijk dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
Ja, maar voor grote lijn, voor terug in de praktijk of op de huisartsenpost, zou jij niet een heel duidelijk onderscheid willen maken? Zou je gewoon mensen met klachten, man of vrouw, hetzelfde behandelen?
Ja, nou, en dan waren we er ook nog wel in geïnteresseerd. Is er nou een klachtenherkenning, is daar dan een... Treedt daar dan vertraging op, bijvoorbeeld bij man en vrouw? Maar daar zagen we eigenlijk geen verschillen, in ieder geval niet op de huisartsenpost.
Oké. Dus hier op dit vlak zijn we gelijkwaardig.
Dat lijken we goed te doen, ja.
Ja, oké. Nou, fijn om te horen.
Ja.
Nou, misschien voor de luisteraars allemaal wat gesneden koek, maar toch even de kernboodschappen van de nieuwe standaard. Dat is allereerst de waardeer klachten en symptomen suggestief voor een acuut coronair syndroom bij man en vrouw gelijkwaardig, hebben we net al even benoemd. Dan aan de volgende kernboodschap. Niet iedereen met een acuut coronair syndroom heeft pijn op de borst als belangrijk symptoom. Dat hebben we ook al even benoemd. Bij het vermoeden van een acuut coronair syndroom, bel met spoed een ambulance, ook als de klachten inmiddels zijn verdwenen. En blijf bij de patiënt tot de ambulance komt. Geef daarnaast een oplaaddosis salicylzuur, 160 milligram. Dat was een verandering, geloof ik. Want het was eerst 160 tot 320, maar dat is nu gewoon 160, toch?
Ja. In principe mag het allebei, maar we hebben ervoor gekozen om één dosering te kiezen, om met de hoop dat het ook beter geïmplementeerd gaat worden.
Ja, gewoon houd
simpel. En dat vaker wordt gegeven, ja.
Ja.
En dat was ook een verzoek van bijvoorbeeld Ambulancezorg Nederland om te kiezen voor één dosering.
Keep it simple.
Ja.
En bij pijn op de borst, nitroglyceline spray, mits voldoende bloeddruk, meer dan 90 mm kwikdruk. Daarnaast geeft morfine of fentanyl interveneus bij aanhouding matig of ernstige pijn. En bij een contraindicatie of bij een contraindicatie voor NTG. Dan een die we volgens mij allemaal weten. Normaal ECG sluit een acuut coronair syndroom niet uit. En bij klachten verdacht van een acuut coronair syndroom, kijk dan even op het ECG. En ga dan voor een, dat doet meestal bij ons in ieder geval, in de buurt doet de ambulance dat. Spoedverwijzen naar een interventiecentrum voor een PCI. Anders een spoedverwijzing naar een ander ziekenhuis waar de patiënt geanalyseerd kan worden. Dat zijn een beetje de, kort genoemd, even de boodschappen. Is hierin nog wat veranderd? Behalve die genoemde acetylsalicylzuur?
Inderdaad, de werkwijze behandeling, dat is eigenlijk hetzelfde gebleven.
Drie van de vijf kernboodschappen geven eerder wat onzekerheid dan hou vast. Hoe gaan huisartsen hiermee om, Iris?
Ja, kijk, in het algemeen is het natuurlijk zo dat je relatief veel mensen instuurt. En uiteindelijk zagen we in de huisartsenpost in het onderzoek ook dat overwegend eigenlijk de meeste vrouwen, dus 22 van de 23 vrouwen, kregen een hoge urgentie. Mm-hmm. Die uit achteraf dus een acuut coronair syndroom bleken te hebben. En 30 van de 34 mannen. En bij het onderzoek naar de behandelsnelheid van een STEMI waren 85% van de patiënten binnen 90 minuten kregen zijn een behandeling.
Ja, en basis daarvan zou je zeggen, van nou, eigenlijk doen we dan die vrouwen, want daar wordt de eentje op de 23, die krijgen een lagere urgentie dan je achteraf zou willen. En bij de mannen is dat dan 4 op de 34, dus ietsje hoger.
Ja.
Dus omgerekend is er bij vrouwen 4% en bij mannen 12% of zoiets.
Ja.
Nou ja, er is altijd ruimte voor verbetering, maar helemaal perfect zullen we het nooit doen.
Nee, er waren in ieder geval geen verschillen tussen, dat was eigenlijk de insteek van het onderzoek.
Ja.
Maar het geeft een indruk in ieder geval.
Dan is een vraag, moeten we nog rekening houden met etnische minderheden qua risicoprofiel?
Ja, we hebben gekeken in de richtlijn eigenlijk ook wel naar aanleiding van wat er in het standaard cardiovasculair risicomanagement over staat. En nog een ander onderzoek. Mm-hmm. Want je ziet dat er wel een hoge incidentie is bij bepaalde etnische minderheden en weer wat lager bij andere etnische minderheden. Maar uiteindelijk lijken die vooral gebaseerd te zijn op voorkomen van meer of minder risicofactoren zoals een hoge bloeddruk en roken. Dus dat is eigenlijk belangrijk dat je daar vooral op let.
Het bewegen, roken, overgewicht neem ik aan. Dat soort zaken.
Ja,
als we dat...
een dieet en het overgewicht...
Daar moeten we ons meer op focussen dan tot welke etnische minderheid iemand behoort of niet behoort.
Ja.
Ja, nee, helder. Iris, dan komen we aan het einde van ons gesprek. Hartelijk dank voor dit hartverwarmende interview. Succes met al je bezigheden rond het hart of anderszins. Met name die duurzaam vind ik erg leuk. Roept dit gesprek nog vragen of opmerkingen op, laat het ons dan weten. Dan kan dat via onze site of via HNW. Mijn naam is Mark Kukrenk, samen met Iris Wiggers. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.